jouw boek, Kirsten. En ja, het is The Chievolution, heet het. Wat is The Chievolution?
Nou, jullie openen er net al mee, maar in 2011 was ik bij de VN, want ik was toen vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland bij de Verenigde Naties. En toen mocht ik dus naar die algemene vergadering en die mocht ik ook toespreken. En daar zei Dilma Rousseff dus inderdaad deze woorden: dit wordt de eeuw van de vrouw. En dat vond ik een prikkelend statement en dat ben ik gaan onderzoeken. Is dat inderdaad zo? En ik ben toen met een heleboel vrouwen gaan spreken. Ik ben toen met de trein door Nederland gaan reizen om vrouwen te vragen wat ze mij mee wilden geven naar de VN. En daar kwamen toen 6 thema's uit bovendrijven. En die 6 thema's vormen eigenlijk de basis van mijn boek. En dat zijn dus 6 thema's waarvan vrouwen in Nederland vinden dat dat nog beter kan.
Wat voor vrouwen waren dat?
Heel uiteenlopende vrouwen. Ik heb overigens niet alleen vrouwen in de trein gesproken, maar ook op het station, op het perron en daaromheen. Eerste klas, tweede klas. Dus dat waren vrouwen die in sociaal-economische positie en in culturele achtergrond en in religieuze achtergrond en in leeftijd enorm uiteenliepen.
We gingen gewoon in de trein zitten, ja. Sprak je mensen aan,
ja.
Die je zag zitten?
Ja. Wow. En dat was heel erg leuk, want daar ontstonden vaak hele spannende intergenerationele gesprekken. Dus dan was ik eerst in gesprek met een studenten bijvoorbeeld uit Delft, herinner ik me nog. En toen kwam er een oudere dame zich mengen in dat gesprek en die vertelde hoe anders het was toen zij jong was. Dus dat werd eigenlijk hele mooie gesprekken.
Oh, wauw.
Ja.
En wat zijn de 6 thema's die eruit zijn gekomen?
Allereerst met stip op 1 vrouwen en de arbeidsmarkt. En daar vielen natuurlijk een heleboel thema's onder. Hè? Ongelijke beloning, glazen plafond. Dan thema's rondom ouderschap. Dus het moederschapsdilemma, zal ik maar zeggen. En kinderopvang, deeltijdwerken, papa-dagen. Dan vrouwen en macht. Waarom zijn er zo weinig vrouwen met macht? En waarom is het zo moeilijk voor vrouwen om uit te spreken dat ze macht ambiëren? Zelfs voor machtige vrouwen. Vindbaarheid. Dus hoe komt het dat vrouwen minder goed gevonden worden door recruiters of redacteuren bijvoorbeeld? Vrouwen en lichaam. Dus dat ging vaak ook over beeldvorming in de media, over seksualisering, objectificatie van het vrouwelijk lichaam. De size zero cultuur, de eeuwig jong cultuur. Vrouwen en geweld werd ook verrassend vaak genoemd. Verrassend zeg ik omdat het een taboe is, weet ik uit eigen ervaring. Eigenlijk is het ook niet verrassend als je de cijfers erop naslaat. Want 1 op de 3 vrouwen krijgt tijdens haar leven te maken met geweld. Dus wat dat betreft zou het niet moeten verbazen dat veel vrouwen dat ook noemden. Maar ja. Ik vond het wel verrassend dat vrouwen daar in een context van een trein over durfden te praten met mij.
En is je boek een verslag van deze gesprekken of is het meer dan dat?
Nee, het is meer dan dat. Ik heb het ook wel geschreven als een bijna als een wake-up call, maar ook wel als een heel praktisch doelboek. Dus er zit ook een lijst met 10 stappen bij wat je zelf kan doen om je eigen leven te chievolutionaliseren, zal ik maar zeggen.
Wat voor stappen moeten we daarbij aan denken?
Nou, bijvoorbeeld leren ja te zeggen en nee te zeggen tegen de juiste dingen. Daar hebben veel vrouwen echt moeite mee. Vrouwen zijn geneigd om ja te zeggen tegen dingen uit angst om niet aardig gevonden te worden. En om nee te zeggen tegen dingen omdat ze bang zijn af te gaan of niet goed genoeg bevonden te worden. En ik spoor vrouwen in mijn boek aan om bij elke ja of nee vraag heel goed even stil te staan en na te denken: waarom ga ik nu ja of nee zeggen? Zeg ik dat nu uit angst? Of zeg ik dat omdat ik dat echt zo wil? Ik denk dat daar al een heleboel mee te winnen valt.
Is dat niet juist een heel complex iets? Ik bedoel, uit angst. Angst is soms ook wel een goede raadgever.
Als je... Soms wel. Maar als het gaat om bijvoorbeeld... Er is een heel interessant fenomeen wat met name in Amerika is onderzocht. The imposter syndrome, het bedriegerssyndroom. En uit onderzoek blijkt dat dat vaker dan gemiddeld voorkomt bij hoogopgeleide jonge vrouwen. En dat is een syndroom met als symptomen bang zijn om af te gaan, bang zijn ontmaskerd te worden als bedrieger. bedrieger. Bang zijn om je hand op te steken in een vergadering of in een setting. En je mening te geven omdat die misschien er toch niet toe doet. Ja, en dat is iets waar vrouwen vaker last van hebben dan mannen. En ik denk dat er maar één manier is om dat te doorbreken. En dat is dus om het tegenovergestelde te doen van wat je intuïtie op dat moment ingeeft.
Maar weet je hoe het komt dat vrouwen daar vaak last van hebben?
Dat heeft met een heleboel factoren te maken. Maar onder andere met het feit dat meisjes al van heel jongs af aan wordt geleerd dat haantje de voorste willen zijn niet bepaald vrouwelijk is. En ik voor de luisteraar, ik doe nu aanhalingstekens tussen vrouwelijk, want dat is natuurlijk een concept, dat is een geconstrueerd begrip. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit wel eens in een interview gezegd dat ik premier wil worden. En toen kreeg ik daarna van mensen te horen, nou dat had je nou niet moeten zeggen, dat is niet echt bescheiden en dat siert een dame niet. Ja, dat is toch nog steeds helaas wel vaak de norm.
Ja, je wil graag premier worden. Wat is het eerste wat je aan Nederland zou veranderen als je premier zou zijn?
Nou, ik denk dat alleen al het feit dat een vrouw premier kan worden al een hele grote verandering is. In mijn boek heb ik ook een groot marktonderzoek laten uitvoeren door Ruigrok Netpanel. Die hebben dat gedaan. Daar bleek uit dat een verrassend hoog percentage Nederlandse vrouwen vindt dat Nederland nog niet klaar is voor een vrouwelijke premier. Dus alleen al het feit dat die er zou zijn, zal al een behoorlijke revolutie zijn.
Ja, maar goed, als je op die positie zit, dan kun je niet stil gaan zitten.
Natuurlijk niet. Nee. Nou, een van de thema's waar ik waar mijn handen jeuken, dat is het ouderschapsverlof. Ik vind het echt heel verdrietig dat Nederland daar in Europees verband heel laag op scoort. Gelukkig is het een thema waar minister Asscher zich ook al over heeft uitgesproken. Maar ik denk dat we daar grotere stappen moeten zetten. Op dit moment hebben vaders recht op 2 dagen ouderschapsverlof. Na de bevalling van hun kind. Ja, ik vind dat echt niet. Daar gaat het dus al helemaal scheef.
Hoe zou je het willen zien?
Nou, zoals het in Scandinavië geregeld is. Ik denk dat we sowieso op heel veel fronten veel van onze noordenburen kunnen leren. Maar zoals het in Scandinavië geregeld is, waar zowel vaders als moeders verplicht zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Nou, dan kunnen we.
Hoeveel hebben ze daar?
Poeh, ja, echt maanden. Ik weet niet precies hoeveel dagen, maar veel ruimer dan hier.
En wat betreft die andere thema's, die 6 thema's die er naar voren kwamen, waar vind je inspiratie voor oplossingen voor dergelijke thema's?
Nou, wereldwijd. Er zijn natuurlijk. Dit is een thema wat niet alleen in Nederland actueel is, maar in heel veel andere landen. En ik vind het heel inspirerend om te kijken hoe ze daar in andere landen mee omgaan. In India zijn bijvoorbeeld hele goede resultaten geboekt met quota voor vrouwen in lokaal bestuur. En als bijvangst, dus behalve dat er meer vrouwen in lokaal bestuur kwamen, bleek ook dat corruptie afnam en er meer werd geïnvesteerd in infrastructuur en sanitaire voorzieningen. Nou, dat vind ik hele mooie resultaten in een context die misschien nog wel een heel stuk ingewikkelder is dan die van ons.
Ja, ik heb altijd het idee dat in India meer en ook publieker geweld tegen vrouwen is.
Dat is er ook. Maar zoals wel vaker is het niet zozeer of, maar is het en. Dus bijvoorbeeld in India zijn er ook hele mooie ontwikkelingen aan de gang. En bijvoorbeeld op gendergebied ook een thema waar in Nederland over wordt gediscussieerd. De derde categorie van gender. Dus dat je dus man, vrouw of trans bent. Of misschien wel niet eens trans, maar inter of iets anders. Dat is in India mogelijk. En hier op dit moment nog niet.
Het derde hokje.
Ja, ja. In een land als Turkije zijn bijvoorbeeld meer vrouwelijke managers dan in Nederland. En in een land als Rwanda zijn veel meer vrouwen actief in de politiek. Dus het enige land ter wereld met meer vrouwen in het parlement dan mannen. Nou ja, dat zijn voorbeelden waar mensen hier vaak helemaal niet over nadenken.
Maar het lijkt haast alsof dat soort verhoudingen zich zomaar uit het niks ontpoppen. Als er in Rwanda. Zoveel, Rwanda was het toch? Mm-hmm. Zoveel vrouwen in de politiek zitten. Mm-hmm. Hoe komt het dat ze dat zo hebben daar?
Ja, dat heeft heel veel oorzaken. In Rwanda is natuurlijk een vreselijke burgeroorlog geweest, waar boven gemiddeld veel mannen zijn gesneuveld. Mm-hmm. Dus dat is een oorzaak. Maar ze hebben daar ook een heel bewust affirmative action of positieve discriminatiebeleid gevoerd, waardoor er meer vrouwen in de politiek actief zijn geworden.
En een van je andere thema's is vindbaarheid.
Ja.
En nou, misschien hoef je daar geen premier voor te zijn om vrouwen meer op de kaart te spelen. Heb je daar nu al dingen van...
Nou, ook dat mes snijdt aan twee kanten. Ik spoor redacteuren en recruiters graag aan om verder te kijken dan hun database die ze op dat moment gebruiken. Want veel databases, ja, die zijn gevuld door mensen die ze al kennen, door heteroseksuele oudere witte mannen. Ik chargeer nu even, hè, voor de sake of argument. Het helpt om eens een keer verder te kijken. Want er zijn natuurlijk veel meer experts die je kan uitnodigen. Of veel meer kandidaten. Tegelijkertijd ligt het voor een deel ook aan vrouwen zelf. Dat ze minder goed vindbaar zijn. Redacties hebben het vaak erg moeilijk om vrouwen te overtuigen om ja te zeggen tegen een tv-programma bijvoorbeeld. Toen ik voor het eerst werd gebeld door de redactie van Pauw en Witteman, toen heeft de redactrice mij nog een hele tijd geprobeerd te overtuigen, terwijl ik al ja had gezegd. Dat heeft ze niet eens gehoord. Want ze zat zo in de modus. Vrouwen zeggen nee, dus die moet ik overtuigen. Toen hebben we daar nog een heel lang gesprek over gehad. Hoe komt dat? Ik zei al lang ja. Oh, dat hoorde ik niet eens, zei ze. Nou ja, dat soort dingen, dat moet ook veranderen. Ik hoor vaak genoeg ook van headhunters dat ze de grootste moeite hebben om een vrouwelijke topkandidaat te overtuigen ja te zeggen tegen een baan waar ze absoluut gekwalificeerd voor is. Maar dan zegt ze, nou, ik weet niet of ik er klaar voor ben. Ja, dat is weer die twijfel, die bescheidenheid. Ik denk dat het goed is om daar ook heel kritisch naar te kijken. Is die wel terecht?
Bij die gesprekken in die trein die je voerde met al die vrouwen en die in het proces van verzamelen wat er speelt. Welke verwachtingen hadden die vrouwen waarmee je sprak? Wat er zou veranderen in de komende tijd? Of wat prioriteit heeft?
Arbeidsmarkt en de ongelijke beloning was wel een thema waarvan vrouwen echt verwachten dat het binnen afzienbare tijd verandert. Tegelijkertijd, zodra oudere vrouwen zich bij die gesprekken gingen mengen, kwam er ook een boel skepsis, want dit probleem bestaat al heel lang en het is tot nu toe niet opgelost. En de loonkloof is een heel hardnekkig thema in Nederland. Ik bedoel, 18%, dat is heel hardnekkig. Dat is echt heel groot. Maar die loonkloof, daar verwachten ze wel snel verandering. Waar ze het minst snel verandering verwachten, was alles wat te maken had met ouderschap. En dat heeft te maken met dat er een heel diep gewortelde cultuur is in Nederland van de parttime werkende moeder.
Ja, en wat vind je daar eigenlijk niet goed aan?
Oh, ik zeg niet dat het niet goed is. Ik denk alleen dat het jammer is dat ouderschap nu heel vaak moederschap betekent. En uit onderzoek blijkt ook dat er veel vaders zijn die graag actiever betrokken willen zijn bij de opvoeding van de kinderen. Ik denk ook dat dat heel goed is. En die rol die krijgen ze nu vaak niet. Ook omdat er nog heel veel obstakels zijn voor vaders die actiever betrokken willen worden. Dus ze hebben het moeilijk op hun werk. Dat is soms het gewoon openlijk wordt het ontraden om minder te gaan werken, om meer tijd. Maar het wordt ook niet gestimuleerd. Dus bij een functioneringsgesprek wordt aan vrouwelijke werknemers wel gezegd van goh, je verwacht je eerste kind, dan betekent dat waarschijnlijk dat je minder wil gaan werken. Hoe gaan we dat doen? Dat wordt aan aanstaande vaders niet vaak gevraagd. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk, ja, dat kan echt beter.
Ik kan me voorstellen dat het gewoon een hele logische keuze is. Als de vrouw minder verdient en ze is minder ambitieus dan de man, ze is minder gericht op macht en omhoog klimmen. Dat is en tegelijkertijd heeft die man er meer moeite mee om voor dat kind te gaan zorgen. Dan is het voor een koppel toch een logische keuze om dat moederschap uit te buiten.
Dat was het heel lang. Maar we zitten nu in een tijd. Je zei het, je las het voor aan het begin van de uitzending. We zitten nu in een tijd dat er meer hoogopgeleide vrouwen zijn dan hoogopgeleide mannen. Kijk, en dan begint toch ergens die schoen te wringen. Er zijn nu echt aanzienlijk meer meisjes die afstuderen met hogere cijfers en in kortere tijd. Nou, op een gegeven moment, kijk, nu maken veel van die meisjes nog traditionele keuze, maar op een gegeven moment gaat die schoen denk ik ergens wringen. En dan denk ik dat het heel goed is als we een openlijke maatschappelijke discussie gaan voeren over hoe wij omgaan met ouderschap. En dat betekent dus ook hoe we omgaan met voorzieningen rondom ouderschap.
Nou, je hebt voor ons muziekje meegenomen waar het ook gaat over de vrouw die het geld verdient. En
als ik daar nog heel één ding over mag zeggen. Een van de meest schokkende cijfers in Nederland, afgezien van die cijfers over geweld, vind ik de cijfers over economische zelfstandigheid. Ongeveer de helft van de vrouwen is maar economisch zelfstandig.
En hoeveel van de mannen?
Ruim 60% of 70%, geloof ik. Dus dat is een aanzienlijk verschil. En dat heeft te maken met het anderhalfverdienersmodel waar Nederland nog steeds met name voor kiest. En de definitie van economisch zelfstandig die hierbij wordt gehanteerd bij deze cijfers is €900 in de maand. Dus dat is ook niet bepaald een vetpot. En de helft van de Nederlandse vrouwen haalt dat niet eens. Dus daarom ben ik ook heel erg blij met minister Bussemaker die daar de aandacht op vestigt. En daarom ben ik ook betrokken bij het project Kracht on Tour. Wat zich precies daarover opricht.
Wat is dat voor een project?
Het is een project van het ministerie van OCW, waarbij we door heel Nederland afspraken maken met werkgevers, maar ook met onderwijs en met lokale overheden, om te zorgen dat er meer vrouwen meer uren aan het werk gaan, om te zorgen dat die cijfers van economische zelfstandigheid van vrouwen in positieve zin veranderen.
Oké, okay, cool. Dus, nou, laten we eens zeggen een voorbeeld nemen aan